Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum allemaal, vrede zijn met jullie allemaal. Welkom bij een nieuwe podcastaflevering. Mijn naam is Brahim en ik ben jullie host van vandaag. Naast mij heb ik Samira.
Assalamu alaikum allemaal.
En we hebben weer een hele interessante gast vandaag. Rafiq, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hoe is het met u?
Goed, alhamdulillah.
Ja,
dat geloof ik.
Mooi om te horen.
Dank voor de uitnodiging.
Zeker, bedankt voor het...
Het aanwezig zijn.
Voor het aanwezig zijn, inderdaad.
Graag gedaan.
Ik zal u even kort introduceren. Ik mag trouwens je zeggen, dus ik zal... Ik zal mijn best doen om je te blijven zeggen. Rafiq Dahman, spreek ik hem goed uit?
Dahman.
Dahman. Nou, hij heeft een master Islamitische Theologie gedaan aan de Universiteit van Leiden. Vervolgens een master Arabisch, een master Islamitische Studies en een master Geschiedenis. Allemaal aan de Universiteit van Leiden. Je bent momenteel werkzaam als imam bij verschillende moskeeën. Je werkt als extern expert sociaal-religieuze zaken voor het ministerie van Sociale Zaken. Daarvoor word je ingehuurd. En je bent ook beëdigd tolk Arabisch-Nederlands. Dus dat is een mooie lijst.
Intensieve lijst.
Intensieve lijst ook, inderdaad. Waar ik wel benieuwd naar ben, u wordt ingehuurd als extern expert sociaal-religieuze zaken voor het ministerie van Sociale Zaken. Dus u bent eigenlijk een soort een brug aan het slaan naar tussen de religieuze gemeenschap en de overheid in die zin. Dus enigszins zou u zelf ook als, of je jezelf ook als een bruggenbouwer kunnen beschouwen. Zie je jezelf ook als een bruggenbouwer?
Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashraf al-mursaleen. En mab'uuthi al-amin wa rahmatan lil-alamin. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا بسم الله الرحمن الرحيم
آمين.
ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي goede vraag. Bruggenbouwer. Als je bedoelt een bruggenbouwer zoals je zei, tussen enerzijds de moslimgemeenschap en de overheid, dan ben ik dat enigszins. Ik probeer toch wel te kijken naar wat is de common ground op grond waarvan we elkaar kunnen vinden en waarvan we de hiaten, de verschillen, zoveel mogelijk weg kunnen werken vanuit die invalshoek wel. Maar de term bruggenbouwer, daar ben ik niet heel erg gelukkig mee, omdat dat ook hele andere associaties met zich mee kan brengen.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld dat je denkt aan compromissen sluiten. Iets van je eigen identiteit wegcijferen ten behoeve van het bevredigen van vervullen van de verwachtingen van de ander.
Ja.
Dat vanuit die invalshoek zou ik zeggen niet. Want
ja.
Ik ben niet iemand die zegt van om geaccepteerd te worden, moet je je identiteit veranderen, omdat het een identiteit is waarbinnen een bepaald waardesysteem zit dat niet algemeen geaccepteerd wordt volgens de Nederlandse normen en waarden. Dan zeg ik, dan ben ik geen bruggenbouwer, want ik ben juist iemand die zegt, je moet de verschillen koesteren en dienovereenkomstig ook de verschillen verschillend laten.
Ja.
Dus daar moet je niet te veel aan willen zitten en niet met een agressieve, liberaliserende dominantie moslims proberen te assimileren.
Ja.
Dat is ook een beetje de boodschap van mij aan de overheid.
Ja, en wat je dus eigenlijk aangeeft is dat dat waardesysteem, dat je daar geen concessies in wilt doen. Dat je daar geen compromis in wilt sluiten in die zin. Wat is dat waardesysteem waar je naar refereert?
Dat is eigenlijk echt een kernvraag. Een hele goede, sterke vraag. Ik noem het bewust een waardesysteem, omdat je heel vaak hoor je ook biculturaliteit, polyculturaliteit, multiculturaliteit. Je hoort allemaal van die termen dat het gaat over meerdere culturen. Of religiositeit. Nou, ik zeg het waardesysteem dat bestaat uit een groot deel een religieuze, een referentie moet ik zeggen, verwijzing naar een religieuze deel.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd ook naar een cultureel deel. En dat tezamen, de culturele entiteit om het zo maar te zeggen, en de religieuze voedingsbodem, op grond waarvan heel veel mensen dus een bepaalde gedachte hebben of een bepaalde iets wel of niet doen, dat samen, dat noem ik dan het waardesysteem.
Ja.
En daarin vind ik te veel sleutelen op een agressief assimilerende manier. Met het idee, jullie moeten je assimileren, want wij accepteren jullie niet op deze manier met dat waardesysteem. Daarin doe ik dus, ben ik juist geen bruggenmaker, maar ben ik juist iemand die wel in conclaaf wil treden waarom het juist belangrijk is om dat waardesysteem, wat zo belangrijk is voor moslims, ook aanwezig te laten. En om daar niet te veel aan te sleutelen.
Kan je ons een voorbeeld geven? Wat heeft er dus voorgekomen in uw carrière? Bij deze positie en dan tussen de overheid en de jongeren, waarvan er eventueel een keer was dat u het gevoel had, of dat je het gevoel had dat er, dat er soort, dat er niet echt waarde werd gehecht aan het waardesysteem en dat u dan toch, of dat je dan toch de ruimte hebt gecreëerd om dat wel aanwezig te laten zijn? Dus een concreet voorbeeld gewoon van wat je net vertelde.
Ik kan heel veel voorbeelden noemen, maar die voorbeelden zijn niet één op één. In die zin van heel vaak zie je pas dat er iets wordt gedaan. Een hele poos nadat je het hebt voorgelegd.
Aangekaart.
Een van de eerste dingen waar ik me echt voor heb ingezet was in communicatie en samenwerking zijn met moskeeën. Dat was aan het begin toen ik dat had voorgesteld, was dat ondenkbaar. Maar toen ik dat steeds herhaalde, wat juist het belang daarvan is, begonnen sommige gemeenten zich daarin voor open te stellen. Waaronder de gemeente Leiden, gemeente Delft,
Zoetermeer?
Nee, Culemborg.
Wat was de redenering die je gebruikte om aan te geven dat het belangrijk was om in contact te blijven met die moskeeën als overheid?
De redenering was dat er te veel wordt gekeken naar de sociale dimensie van moslims, waarbij de islamitische dimensie naar de achtergrond wordt gedrukt. En ik probeerde uit te leggen, en dat probeer ik nog steeds te doen, dat de islamitische dimensie, daar zit de sociale dimensie in vervat. Ja. Omdat de islam bestaat uit aan de ene kant de ibadat, dat is de aanbiddingen, de geloofsleer, wat je moet doen binnen de islam.
Ja.
En aan de andere kant heb je de mu'amalat, de omgang met anderen. Dat is het sociale stukje, maar het zit wel in het hele pakket van de islam. Dus ik probeerde uit te leggen dat je die twee niet los van elkaar kunt zien. Dus, en daarin, wanneer je weet dat een moskee zowel een religieuze als sociale rol vervult, overeenkomstig die tweedeling van aan de ene kant de ibadat, de aanbiddingen, en aan de andere kant de mu'amalat, de omgang, is het vanzelfsprekend ook belangrijk om op beide niveaus toenadering en aansluiting te zoeken bij moslims. En waar doe je dat per definitie, zoals gezegd? Dat doe je in de moskee, omdat dat de plek is waar moslims bij elkaar komen en uiting geven aan zowel die sociale als die religieuze dimensie.
Ja, ja.
Ik vind het wel interessant wat je zei, want je zei net, de moskee is en een plek waar religie aanwezig is, dus een religieus instituut, maar ook een heel sociaal instituut. Maar om heel eerlijk te zijn, denk ik dat het jammer genoeg toch wel in de islamitische gemeenschap ergens mist dat zelfs de moslims niet naar de moskee kijken als een sociaal instituut en het alleen maar zien als een plek waar eventueel gebeden wordt of waar eventueel op vrijdag een preek wordt gehouden en ook gebeden wordt. Dus we hebben het nu gehad over dat je bepaalde dingen aan de overheid moet uitleggen op dat gebied. Maar heb je niet ook af en toe heel veel tijd nodig en moeite om dat binnen de islamitische gemeenschap duidelijk te maken?
Ja.
Bij de moskeeën
ja,
zelf.
Zeker. Want dat is eigenlijk een beetje het tweede deel van mijn functie. Aan de ene kant is het dus dat ik de overheid, het ministerie, zoveel mogelijk probeer te voorzien. En de partners van het ministerie, bijvoorbeeld Centrum voor Jeugd en Gezin en de GGD en dergelijke.
Ja.
Probeer ik zoveel mogelijk te voorzien van informatie en adviezen. Maar tegelijkertijd bestaat een ander deel van mijn functie, ook uit het proberen een vorm van bewustzijn te creëren onder de moslimgemeenschap zelf. Om kritische geluiden te laten horen met betrekking tot hun verwachtingen jegens moskeeën. Er is gewoon weinig vertrouwen in moskeeën. Er wordt te weinig gedaan. Er is een communicatiekloof van tussen de nieuwe generatie moslims en de imams die de Nederlandse taal niet spreken en de Nederlandse maatschappij totaal niet begrijpen. Op dat niveau probeer ik natuurlijk ook weer bewustzijn te creëren en of te bevorderen onder de moslimgemeenschap om zichzelf hun behoeften kenbaar te maken.
Ja, dus waar je eigenlijk hard voor maakt is dat assimilatie niet de goede weg is en dat het behoud van je eigen waardestelsel dat de beste manier is om op een juiste manier te kunnen integreren, om dat woord te gebruiken en te participeren aan de samenleving.
Correct.
Hoe zorg je ervoor dat je die religieuze identiteit behoudt en tegelijkertijd participeert aan de samenleving? Dus wat is de verantwoordelijkheid als moslim in deze maatschappij bij het innemen van een sociale positie? Rekening houdend met dat waardesysteem wat je met je draagt. Want het zou natuurlijk destructief zijn als dat waardesysteem ervoor zorgt dat je afsluit van de samenleving, ja, en niet participeert. Dus hoe combineer je die twee, elementen?
Dat is de hamvraag. Kijk, tijdens dit traject waar ik mee bezig ben, sinds 2016, probeer ik allemaal middelen te zoeken en te creëren om de vraag die je net stelde, ja, te beantwoorden.
Ja.
Op welke middelen zijn er nou nodig? En op welke manier kan je nou op een harmonieuze manier wijzen je islamitische identiteit vasthouden met tegelijkertijd positief burgerschap, het innemen van positief sociale positie.
Ja.
En ik ben de stellige mening en overtuiging toegedaan dat die twee elkaar geen zins hoeven te bijten als enerzijds door moslims de maqasid, de doelstellingen van het islamiet, van de islam begrepen worden aan de ene kant, en aan de andere kant door de Nederlandse, door de overheid, dat agressieve liberaliserende wat wordt ingeperkt. Op die manier denk ik dat er wel degelijk een hele mooie voedingsbodem kan ontstaan voor enerzijds het vasthouden aan je religie en anderzijds het innemen van positief sociaal burgerschap en, ja, daarmee dus maatschappelijk ook succesvol te zijn.
Ja.
En daar zijn hier verschillende voorbeelden voor. Maar misschien, ik weet niet of jullie daarop zitten te wachten of dat het later komt.
Ja, graag. Precies. We zouden wel iets willen horen.
Heel veel moslims die weten niet precies, bijvoorbeeld, ik zit dan in een van de projecten, het weerbaar opvoeden.
Ja.
Hoe voed je je kinderen weerbaar op? Vanuit het perspectief van de overheid.
En wat versta je onder weerbaar?
Dat wil ik dus nu, okay, net gaan uitleggen.
Ja,
vanuit het perspectief van de overheid, mm-hmm, betekent weerbaar opvoeden kinderen op een dusdanige manier opvoeden dat ze weerbaar worden tegen discriminatie, uitsluiting. Terwijl vanuit moslims, als je zegt het weerbaar opvoeden van jullie kinderen, denken ze als eerste aan het weerbaar maken van mijn kinderen tegen assimilatie en verwatering van het waardesysteem. Begrijp je?
Ja,
dus,
ja,
maar ik zeg, die twee, die hoeven elkaar ook niet te bijten. Kijk, als het voor die moslims gaat over, als het voor de moslims gaat over, ik wil mijn kinderen weerbaar maken tegen die assimilerende impulsen en de dominantie van de Nederlandse maatschappij.
Ja.
En als het voor de Nederlandse maatschappij of voor de overheid gaat om, we willen die kinderen weerbaar maken tegen discriminatie, uitsluiting. Ontsporing en radicalisering. Als je elkaar daar kunt vinden, dan kan de beweegreden een andere zijn, verschillend van elkaar. Maar het uiteindelijke resultaat kan met elkaar samenvallen. Dus en dat is een beetje waar op welk niveau ik dan in gesprek ben en blijf met de overheid. Met het idee, kijk nou niet alleen maar, staar je niet blind op alleen maar volgens welke manier of middelen probeer je een bepaald resultaat te bereiken, maar kijk naar het resultaat zelf. Want de weg naar die resultaat, naar dat resultaat, kan voor de overheid een andere zijn dan de weg van mij en de moslimachterban. Maar als het resultaat zelf hetzelfde is, is het mijns inziens daar om te doen.
Ja, interessant. Waar ik benieuwd naar ben. Je bent begonnen met een master Islamitische Theologie aan de Universiteit van Leiden. Je hebt een master Arabisch gedaan. Had je in die periode dezelfde visie hierop als tijdens je studententijd? En had je als student zijnde verwacht dat je de taak zou of de rol zou vervullen die je nu vervult? Hoe was jouw visie als student zijnde?
Ik moet mijn dankbaarheid uitspreken jegens de Universiteit van Leiden. Ik heb ontzettend veel geleerd daar. Er zijn een aantal docenten waar ik gelukkig nog steeds contact mee heb. Ja. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Voornamelijk wanneer het gaat om de methodologie. Welke middelen gebruik je om een bepaalde analyse
te creëren
en of uit te werken.
Ja.
En het vinden van materiaal en dergelijke. Daar ben ik ze ontzettend dankbaar voor. Ja. Maar je moet niet denken als je die master hebt gedaan, die inmiddels trouwens niet meer bestaat, dat je dan een expert bent.
Ja.
Op het moment dat ik klaar was met die studies, toen dacht ik, ja, en nu?
Ja.
En nu gaat het pas echt beginnen.
En heb je die studies ook gekozen met het doel om de rol te vervullen die je nu vervult? Of was dat nog niet onderdeel van je beweegreden om die studies te gaan doen?
Aan het begin niet zozeer, nee. Aan het begin niet, want ik had een behoefte om iets met het geloof te doen.
Ja.
Ik zou 20 jaar geleden ongeveer, nou, nog iets langer, zou ik naar Saoedi-Arabië gaan en dan daar de lezingen, de 7 lezingen gaan studeren. Omdat ik deed op verschillende plaatsen de tajweed, te reciteren.
Koranrecitatie.
Ja. En ja, dat maakte indruk op veel organisaties. En een van die organisaties was een buitenlandse die aanwezig was bij een gelegenheid waarin ik wat uit de Koran reciteerde. En werd mij dus het aanbod gedaan om Saoedi-Arabië te gaan. Door omstandigheden is dat niet doorgegaan.
Ja.
Maar ik had wel altijd al vanuit mijn puberteit, ik denk vanuit mijn 11e ongeveer.
Een band met het geloof.
Ja, toch wel iets met het geloof te doen. Daar lag wel mijn hart. Maar dat ik die studies heb gedaan aan de Universiteit van Leiden, was niet met het idee van dit is nou een verzekering voor mij om later imam te worden of een expert op religieus vlak. Dat niet.
Nee, dat was echt puur vanuit interesse.
Ja. Maar ik heb wel een vraag, want het was puur uit interesse. En Marshall heeft wel 3 masters volgens mij gedaan op dat gebied. 4 masters.
Ja, master Islamitische Theologie, master Arabisch, master Islamitische Studies en master Geschiedenis.
En dus daar moet wel een bepaalde intrinsieke motivatie achter zitten, denk ik persoonlijk, om zoveel studies in die tijd af te ronden. Dus wat was uw beweegreden om meerdere studies af te ronden?
Nou, tijdens de studie Islamitische Theologie, waarin ik bekend ben geraakt met hoe moet je nou met de bronnen omgaan, de Koran en de tafsir, de hadith en de sharh daarvan, hoe ga je daar nou mee om, begon steeds meer ook de behoefte te ontstaan aan kennis vanuit een andere invalshoek. Dus op een gegeven moment, nou begrijp ik wat van die bronnen, maar wat betekent dat voor moslims? Nou, dan ga je dus in dit geval Islamic Studies doen. Binnen de track Middle Eastern Studies.
Ja.
Nou, dan ga je weer, en toen in mijn geval van, maar hoe zit dat dan ook weer met de geschiedenis? Nou, dan heb ik geschiedenis gedaan en toen heb ik mijn scriptie geschreven over Andalusië. Dus Andalus, Islamitisch Spanje. Hoe was de islam onder moslims in Spanje tijdens de middeleeuwen.
Ja.
En Arabic studies heb ik echt gedaan omdat ik mijn kennis van het Arabisch een beetje wilde toetsen, maar ook vanuit de academische invalshoek mijn Arabisch niet zozeer wilde verfijnen, maar die termen ook vanuit het Latijn. Begrijp je? Dus statusconstructus en nominatief.
Ja.
Ik kende die dingen vanuit het Arabisch. Rafa, Nas, Jar en Modaf, Modaf, Ile. Maar niet zozeer En de transcriptie, daar heb ik ook heel veel van geleerd vanuit de studie master Arabic Studies.
En als je dit zo zegt over waarom je de master Arabisch hebt gedaan, kunnen we dan zeggen dat je toen al een beetje een idee had van ik wil me ook in Nederland voor de Nederlandse maatschappij inzetten met deze kennis? Of was er toen een optie van misschien dat ik eventueel naar een Arabisch land ga en daar verder ga studeren?
Dat laatste was zeker niet de reden, want ik heb taalkundig in de zin van of mijn Arabisch nou beter is geworden door die master, dat denk ik niet. Want ik ging er niet als een tabula rasa in. Ik beheerste het Arabisch al voordat ik Arabic Studies ging doen aan de Leidse Universiteit. Het was echt met het oog op de eerste
deze
reden
maatschappij.
Die je noemde. Ja, om iets te kunnen vervullen ook voor de moslims hier in Nederland. Dat je dat een beetje kunt vernederlandiseren, om het zo maar te zeggen.
Ja. En welke bacheloropleiding heb je gedaan?
Islamitische theologie.
Oké. Ja. Dus je hebt eigenlijk studies gedaan die niet per se heel baangericht zijn. Of die niet per se meteen opleiden tot het hebben van een baan.
Nee, klopt.
Bij mij persoonlijk is die switch gekomen na mijn bachelor. Dus tijdens mijn bachelor kwam ik eigenlijk erachter van eigenlijk wil ik graag iets voor mezelf doen. En ik heb toen eigenlijk mijn master gekozen of de keuze gemaakt op basis van die interesse. Gewoon echt een persoonlijke interesse. Jij maakte die keuze al bij je bachelor. Heb je daar ooit zorgen om gemaakt? Dat de studies die je deed niet per se heel baangericht waren, maar meer echt vanuit een interesse waren? En wat was jouw overweging daarbij?
Niet alleen maar gehad, dat heb ik nog steeds.
Oké.
Als ik heel eerlijk mag zijn. Ja nee, tuurlijk. Want je bent een studies aan het volgen waarbij de baankans niet groot is. Ja. En mocht de baankans al wat groter zijn dan gemiddeld, dan moet je een combinatie van geluk hebben. Natuurlijk, wij geloven in de miktab van Allah subhanahu wa ta'ala, voor beschikking.
Ja.
Maar het is maar een heel klein groepje, zeg maar, onder die theologen, die in Nederland trouwens ook niet met... Dat zijn er geen duizenden, maar dan desalniettemin moet je wel het besef hebben van de kans is groot dat ik straks iets moet doen wat totaal niks te maken heeft met mijn achtergrond, studieachtergrond.
En hoe balanceerde je dat voor jezelf? Hoe stelde je jezelf daarin gerust?
Ik heb toen, dat is een van de redenen waarom ik de beediging Nederlands-Arabisch ben gaan doen.
Ja.
Om toch met het idee van mocht ik hier nou weinig werk in vinden, dan
heb ik nog
ik
een
heb
plan
bijvoorbeeld
B.
Zeven maanden. Ik heb in 2015 heb ik 7 maanden zonder werk gezeten en daarmee ook 7 maanden zonder inkomen.
Ja.
Terwijl ik al lang getrouwd was en kinderen had.
Ja.
Dus dat kan en mijn vrouw niet werkt. Dus dat is best, dat kan best klemmend zijn.
Ja.
En die zorgen die nu toevallig heb ik. Nou, ik wil je niet zorgen, want de profeet daar is, sallam, die zegt: "Lo yanfirru al mar'u min rizqihi kama yanfirru min al-maut la sabaqahu rizquhu." Dus als iemand zou vluchten van zijn rizq, van zijn voorziening, dan zou zijn zoals hij dat doet van de dood, dan zou zijn voorziening hem inhalen.
Mm-hmm.
Dus dat is voor je voorbestemd. Daar ben ik niet bang voor. Maar een beetje stabiliteit, weet je wel. En ook dat je dingen kunt inplannen met betrekking tot vakanties of in de toekomst even naar het buitenland, weet je wel. Om nog bij geleerden wat extra kennis op te doen. Dat soort dingen die spelen wel een rol. En dat gaat samen met financiële overwegingen. Het ene jaar is beter dan het andere jaar. Je hebt nooit een vast inkomen, zoals in mijn geval. Heb ik ook zelf wel een beetje voor gekozen, want ik kon ook wat anders doen. Maar daar lag niet echt mijn hart. Maar het is wel altijd, alhamdulillah, nu. Sinds 3 jaar zit ik goed, alhamdulillah.
Maar dat is denk ik ook een van de opofferingen die je moet maken natuurlijk voor het vervullen van een bepaalde rol. Dat je gewoon even buiten de kaders moet denken.
Ja.
Bij mij zit het juist heel andersom. Ik heb juist een bachelor en master op een heel technisch gebied. En toen tijdens mijn bachelor is die behoefte gekomen om echt te verdiepen in de islamitische wetenschap en Arabische talen en zo. En ik heb ook gewoon, ik merk ook dat veel studenten dat ook hebben. Dat als ze beginnen met studeren, dat ze dan echt ook een beetje een behoefte beginnen te krijgen om ook gewoon hun islamitische identiteit wat verder te ontwikkelen. En de Arabische taal en de Koran. En ik had alhamdulillah de gunst dat ik op dat moment in Egypte studeerde. Dus ik heb daar gewoon heel veel toegang gehad tot heel veel dingen. Maar als we kijken naar Nederlandse studenten die tijdens hun studentenperiode denken van, die doen bijvoorbeeld een medische studie of een technische studie. En dan denken van, ik wil gewoon echt heel graag mijn Arabisch taal ontwikkelen en mijn kennis over de islam. Wat zijn dan eventuele adviezen of mogelijkheden voor hun in Nederland? Of wat zijn de meest efficiënte dingen die ze kunnen doen in hun beperkte tijd van student zijn?
Nou, ik zou sowieso die studenten die een hart hebben voor de islam, om daar ook op werkniveau iets mee te doen, zou ik zeggen, vergeet dat, ga lekker geneeskunde studeren. Dat is wanneer je dus denkt van, nou, ik ga hier gegarandeerd werk mee vinden.
Ja.
Die kans is echt klein. Maar...
Dus jouw advies is eigenlijk voor de studenten die het doen met het oog, oké, ik ga hier bakken met geld mee verdienen.
Nee, dan moet je dat echt niet doen.
Dan moet je dat niet in je hoofd hebben. Maar als je natuurlijk beseft, eigenlijk net als wat jij had, beseft dat het...
Mijn hart ligt hier.
Mijn hart ligt hier en het kan een turbulente pad worden.
En ik ga die opofferingen, die sta ik open voor.
Dan moet je dat zeker doen. Als je hart en intentie sterk genoeg zijn, dat je de eventuele risico's op werkloosheid en het aankloppen bij de sociale dienst voor lief neemt, dan zou ik dat zeker doen. Ja. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb toen ook de beslissing genomen, ik ga dit doen.
Ja.
En of ik hier nou wel of geen werk mee vind, dan ga ik uiteindelijk desnoods schoonmaken, bij wijze van spreken, totdat ik iets fijns heb gevonden.
Ja, en wat natuurlijk ook onderdeel is van dat proces is, als je 4 masters doet, mashallah, dan ben je heel erg gedreven. Het is inderdaad wat Samira ook al zei, het is echt een intrinsieke motivatie. Maar ik kan me voorstellen dat die motivatie natuurlijk ook op en neer gaat. Ik bedoel, we zijn mensen aan het einde van de dag. Hoe zorgde je ervoor dat je als student zijnde gemotiveerd bleef, intrinsiek gemotiveerd bleef en niet afdwaalde van je doelen en... voor het makkelijke pad ging. Dus ja, hoe pakt je dat zelf aan om jezelf intrinsiek te blijven motiveren?
Ik denk toch wel dat het uiteindelijk om het vertrouwen in Allah gaat. Dus ik heb toch wel fawattu amri lillah, in de zin van ik heb mijn situatie overgedragen aan Allah. Zoiets van u ontfermt zich over mij en iedereen en alles. Ik moet er wel bij zeggen, ik heb wel een hele moeilijke periode gehad, financieel. 10 jaar geleden, toen studeerde ik volgens mij nog aan het eind van mijn studie Islamische theologie.
Ja.
En toen had ik bijvoorbeeld, ik had €36.000 schuld.
Ja.
Terwijl ik net getrouwd was. Weet je wel. En
ja, was een studieschuld?
Was onder andere een studieschuld, maar ook een schuld van school, van een vroege kamp die ik niet betaald had en van de verzekering. Ja. Ook nog een schuld, dus bij elkaar was dat €36.000. En daarnaast ook nog eens een keer zwangerschap van mijn vrouw. Dus dat was een hele moeilijke periode.
Ja.
En ik stond wel op het punt om toen te stoppen en te gaan werken fulltime.
Ja.
En toen op dat moment, subhanahu wa ta'ala, ging ik werken als bagagist bij KLM voor 21 uur per week, was dat gemiddeld. En ik verdiende toen iets van €1.500 netto. Nou, dat is al bijna een fulltime inkomen voor een lager opgeleid. Dat was een bijbaan.
Ja. Ja.
En dat moest ik dan zien te combineren met
je studies.
Met een gezin. Want mijn vrouw beviel kort daarna van onze eerste zoon. En met inmiddels 2 studies, want ik deed de studies zo goed als een beetje tegelijk. Ja.
Ik vind het heel mooi dat u dit, aankaart. En dat is ook wat Samira natuurlijk vertelde bij de eerste podcast met Altaf, Hussein. Het idee van de podcast is ook om het persoonlijke verhaal van de rolmodellen waar we naar opkijken, om die ook te laten zien. En te laten zien dat die dezelfde uitdagingen hebben als waar wij tegenaan lopen.
En dat die ook vaak gewoon ook hele moeilijke periodes hebben gehad. Want dat is... misschien vind ik dat wel een beetje jammer dat als studenten opkijken naar iemand die ze als rolmodel nemen, dat je dan uiteindelijk alleen het succesverhaal ziet of het uiteindelijke product, zonder dat we echt een beetje meekrijgen van wat heeft die persoon allemaal doorgemaakt? Hoe is hij of zij omgegaan met de struggles die zijn tegengekomen als student na het afstuderen? En ik vind het ook echt heel mooi dat u het aankaart over schuld, omdat dat ook iets heerst wat momenteel volgens mij nog meer dan 10 jaar geleden. En het zorgt ook echt voor een druk ergens bij studenten.
Veel jongeren, jonge studenten, die kunnen hun studie niet afmaken. Of die belanden in financiële problemen. Omdat nu zeker vanwege het afschaffen van de prestatiebeurs. Dat je dan alles moet terugbetalen. Dat het een lening is. Nou, dan word je gedwongen om te lenen. Vanwege het feit dat je van je familie geen steun hebt.
Ja, ik moet wel erbij vermelden, dat is het geval op het moment, als je ouders een inkomen hebben onder een bepaald pijl, dan krijg je nog wel een aanvullende beurs. En die hoef je dan niet terug te betalen.
Oké, maar als jouw inkomen sowieso weg.
Ja, dat is ook verminderd, hè? Dat is volgens mij, als je op kamers gaat wonen en je woont echt zelfstandig, is dat echt niet genoeg. Dat is rond de €300 volgens mij per maand.
Ja, nou, dat zit gewoon ook. Dus, kan je ook
dat is echt bijna niks. Dat is net je collegegeld en een halve kamerhuur ergens.
Dus. Nee, maar dat bedoel ik. Dus dat is gewoon heel erg lastig. En ik zie gewoon in onze gemeenschap is die steun ook, die laat echt de wensen over. Ik moet er wel bij zeggen van als rolmodel, ik zie mezelf niet als rolmodel. Ik ben dat ook niet. Want dan zou ik zeggen, ik adviseer iedereen om schulden te krijgen, zodat ze de fase waarin ik heb gezeten en nu uiteindelijk niet terug ben
gekomen. Nee, dat is niet de bedoeling.
Maar ik zou wel zeggen...
Krijg schulden allemaal en jullie komen
Anders kom je niet.
Nee, anders kom je er niet. Nee, maar Nietzsche heeft gezegd, wat mij niet dood maakt mij sterker. Maar goed, tegelijkertijd moet je wel beseffen het feit dat je moet echt goed nadenken over hoe ga ik met mijn tijd om en hoe ga ik mijn financiële situatie proberen bevaarbaar te maken, te organiseren. En tegelijkertijd, hoe blijf ik mijn sociale contacten ook nog onderhouden? Dat laatste, dat is niet minder belangrijk dan die eerste twee. En daar moet je dus balans in zien te vinden. En dat kan wel eens lastig zijn.
Je haakt eigenlijk in op het thema van je tijdmanager, je tijd balanceren. Hoe pakte je dat aan als een student die 4 masters heeft gedaan?
Een gezin toen.
En een gezin inderdaad. Had je een gezin toen?
Je
had toen een gezin inderdaad.
Beginnend, hè. Ja. Ik was getrouwd.
Dus hoe managed je al die verschillende verantwoordelijkheden en rollen die je had voor jezelf in die periode? Ik denk dat heel veel studenten daar ook veel van kunnen leren natuurlijk.
Ja, nou, toen ik begon als eerste, dat is echt een hele tijd geleden. Dat was voordat ik trouwde, maar toen ik richting mijn master ging, toen trouwde ik. Nou, toen begon het dus echt druk te worden, want mijn vrouw raakte heel snel zwanger nadat we trouwden. Ja. Ongepland, het is altijd ongepland uiteindelijk, vanuit... Vanuit het perspectief van de mens.
Ja.
Want het is het plan van Allah. Maar dan zie je wel dat als dat samenvalt met een periode waarin je echt geen werk kunt vinden en tegelijkertijd ontzettend veel schulden hebt. Ja, dan weet je wel, dan zie je even door de boom het bos niet meer van hoe je eruit komt. Dat is dan dat stukje wat ik zei over vertrouwen. Ik denk het allerbelangrijkste is dat je bewust met je tijd om moet gaan. Bewust. De profeet alayhi heeft gezegd, er zijn twee zegeningen waarover de mens, waarover veel mensen onachtzaam zijn. Dat is de gezondheid en vrije tijd. Dus dat betekent, wanneer je vrije tijd hebt, zie het dan als een gereserveerde tijd.
Ja, het is helemaal niet zo vrij.
Het is geen vrije tijd. En wanneer je dan, wanneer je het druk hebt, ja, koester dan de vrije tijd die je hebt gehad en heb er dan spijt van. Dus probeer die, de bewustzijn is ontzettend belangrijk. Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, die heeft een stuk geschreven. Dat heet Fiqh al-Waqt. Dus de islamitische jurisprudentie ten aanzien van het omgaan met tijd. Omgang met tijd. Hoe ga ik met mijn tijd om? Tijd is, zoals de zelf ook hebben gezegd, is als een, zoals een mes. Als je daar, als je er niet goed mee omgaat, snij je daar jezelf mee. En dat bewustzijn, dat is denk ik wel... Ik ben er heel slecht mee omgegaan. Voordat ik in aanloop van de problemen die ik begon te krijgen... met schulden en dergelijke, ben ik daar heel slecht mee omgegaan.
Ja.
En ik had toen een docent die nog steeds een bijzondere plek in mijn hart heeft. Mohammed Ghali, die naam wil ik graag noemen. Die zit nou in Qatar. En die is mijn docent geweest in Leiden, hafidhahullah. En die heeft tegen mij gezegd van... Rafiq, ik wil met je praten. Kom straks na het college naar mijn kamer. Dat heb ik toen gedaan.
Ja.
En dit is wat hij tegen me zei. Hij zei, Rafiq, je bent een van de meest getalenteerde studenten... die ik ooit heb gezien. Met een ontzettend grote berg aan kennis... al voordat je aan deze studie bent begonnen. Maar, hij zei, maar als er iets is wat jou kapot gaat, maakt... dan is het de manier waarop jij met je tijd omgaat.
Ja. Hij kon dat als docent, kon hij dat al beproeven? Of
ja,
zien.
Nou moet ik het wel zeggen, dat was in een periode waarin ik echt door de bomen het bos niet meer zag. Want, want op dat moment dus, wat ik zei eerder al, besloot ik... Ja. Ik had overwogen om te stoppen. En hij gaf mij toch wel een beetje dat steuntje in de rug om door te zetten. En om een... om mijn verwachtingen en verantwoordelijkheden te reviseren. In de zin van, nee, ik ga hier gewoon voor... en ik moet nog harder werken dan dat ik nu aan het doen ben. En dan komt het stap voor stap voor stap voor stap. En dan heb je toch nog een hele berg aan schulden... waarmee je ook niet ontzettend lekker slaapt.
Ja.
En dan... Allah subhanahu wa ta'ala opent deuren. Mensen die wisten van mijn schulden... verklaarden me voor gek op het moment dat ik had besloten om te gaan trouwen. Ik heb toen altijd gezegd, als we kijken naar welke mensen door een huwelijk in de problemen zijn gestrand, gekomen en hoeveel mensen percentueel gezien er zonder een huwelijk in problemen zijn gekomen, is het percentage onder de laatstgenoemde hoger dan onder diegenen die zijn getrouwd.
Ja.
En eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, vanaf het moment dat ik ben getrouwd en een gezin begon, begonnen die problemen echt sneeuw
voor de zon
weg te smelten.
Mooi.
Ja.
Ik vind dit een heel mooi punt, want we hadden laatst ook een podcast met Elsa van der Loo. Ik weet niet of u die heeft beluisterd, maar daar vertelde ze ook dat zij studeert hier aan de VU. En zij vertelt echt heel duidelijk in die podcast van... dankzij mijn dochtertje heb ik cum laude kunnen afstuderen. Omdat we ook heel vaak het beeld hebben van als je student bent... dan moet je dat zeker niet combineren met de huwelijk... en zeker niet met kinderen krijgen, want het gaat alleen maar van je tijd nemen. En ik vond het gewoon heel mooi hoe zij zo krachtig en duidelijk... en met volle zekerheid kon zeggen van... dankzij mijn dochtertje heb ik kunnen afstuderen met cum laude... omdat dat mij echt heeft geforceerd om beter met mijn tijd om te gaan... En hier wordt eigenlijk weer een beetje hetzelfde gezegd.
Ik geloof zeker, zonder dat ik deze dame ken, weet ik 100% zeker dat ik geloof dat meteen. Want als je alleen bent, je hebt geen kind en daarmee ook geen verantwoordelijkheden voor dat kind. Je hebt geen partner en daarmee ook geen verantwoordelijkheden voor de partner.
Dan ga je wat lakser met je eigen verantwoordelijkheden om.
Ja, dan word je wat onverschilliger. Dan ben je ook van nature ook wat... over het algemeen moet ik zeggen, uitzonderingen daar gelaten. Dan ben je wat onverschilliger en ook wat onachtzamer. En als die onachtzaamheid zich dan op organisatorisch en tijdtechnisch niveau doorsijpelt... Ja, dan ga je daar de consequenties in kwaliteit... van jouw werk zeker van ondervinden.
Ja. Dus het hebben van een gezin was eigenlijk de reden dat dat je bewuster met je tijd om bent gegaan. Een groot deel daarvan, ja, dat was eigenlijk
de zegening van Allah. Ja. De zegening van Allah om mij een gezin te schenken.
Ja.
Heeft ervoor gezorgd dat ik bewuster met mijn tijd ben omgegaan.
Ja, ja. Mashallah.
Ik wil ook weer terughaken op een punt. Je had het over je docent die dan een gesprek met je heeft aangevraagd. En dat het eigenlijk indirect ook een sterke motivatie is geweest om door te gaan. En dat brengt ons toch een beetje terug naar de verantwoordelijkheid die wij allemaal eigenlijk hebben tegenover de mens die wij onder ons heen hebben, of voor wie wij verantwoordelijk zijn, om toch een beetje aan te voelen van gaat het goed, gaat het niet goed, kan ik helpen als zij het met bepaalde woorden. En dan wil ik ook teruggaan naar jouw ervaringen op gebied met het omgang met jongeren en proberen om hun te stimuleren om een belangrijke en positieve rol aan te nemen binnen de maatschappij. Als je zo kijkt naar de afgelopen jaar, wat zijn dan echt pijnpunten of punten waar jongeren en vooral moslimjongeren gewoon echt steun nodig hebben of meer steun kunnen krijgen vanuit de gemeenschap en dan vooral de moslimgemeenschap en eventueel moslimstudenten?
Ja, dat is een hele goede, belangrijke vraag vind ik ook. Die vraag vind ik dat elke moslim vader en moslimmoeder die moet stellen aan zijn kinderen. Wat vind jij een pijnpunt in jouw leven en kunnen we daar samen aan werken?
Ik hoop dat ouders ook aan het luisteren zijn.
Sorry?
Ik hoop dat ouders ook luisteren.
Ik hoop
onze nieuwe vereniging, een slimste ouderenvereniging in Amsterdam.
Het feit al dat dat zelden gebeurt, zo'n gesprek binnen het gezin, tussen ouders en hun kinderen. De vraag van, wat houdt jou bezig? Wat vind jij moeilijk hier? Kan ik ergens mee helpen? Een luisterend oor bieden om te weten, wat speelt er bij mijn kind? Het feit dat dat niet gebeurt, is al een pijnpunt in zichzelf.
Ja.
Dus het is meer het gebrek aan iets onder de moslimjongeren in Nederland. Dus niet dat ze iets ontvangen. Het is niet zozeer de discriminatie bijvoorbeeld. Dat in zichzelf een pijnpunt is voor die jongeren. Of uitsluiting. Nee, het feit dat ze iets niet hebben waar ze behoefte naar hebben. Dus het kaderen en het definiëren en het kaderen van hun religieuze identiteit. Dat is een behoefte die onvervuld blijft. En waarom blijft die behoefte nou onvervuld? Omdat het kaderen van je religieuze identiteit en het definiëren voor jezelf daarvan, dat is identiteit zelf. Dat is waar je het om. Als jij je eigen identiteit voor jezelf niet kunt definiëren, met definiëren bedoel ik niet zozeer uitleggen, maar
ja,
het voelen, het bewust, ja, van binnen voelen. En ook niet weten het te kaderen, met andere woorden, dit valt binnen mijn religieuze identiteit en dit weer niet. Dat bedoel ik met kader.
Mm-hmm.
Ja, dan heb je dus een gemis, een groot gemis. Nou, dat gemis, dat wordt niet besproken. Niet in de moskeeën, niet in islamitische centra, niet in organisaties. Dat is wat ik probeer mee te geven.
Zijn we wat concreter kunnen maken? Dus dat gemis, mm-hmm, en dat je zegt sommige delen weten eigenlijk wat binnen het religieuze kader van je identiteit valt en wat niet. Heb je daar een concreet voorbeeld van, om het wat...
Aan de lopende band krijg ik vragen, mm-hmm, van jongeren.
Mm-hmm.
En met jongeren bedoel ik best grof, laten we zeggen, tussen de 16 en 40.
Ja.
Best wel de, okay, breed.
Nieuwe definitie van jongeren.
Ja, sommigen zijn ook wel ouder dan ik. Maar om mezelf nou ook jong te voelen, spreek ik hun ook die ouder zijn dan ik, ja, als jongeren aan. Begrijp je?
Ja, ja, tuurlijk. Het
is een beetje een eigen schouderklop.
Ja, ja, jongeren. Ja, nee, maar dat ben je ook.
Maak je niet.
Ja, 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 altijd. Niet. Gewoon altijd jongeren blijven noemen.
Ja. De vraag van, mag dit of mag dit niet?
Oké. Okay.
De vraag van, waar kan ik nou echt les over de islam volgen? Wanneer begint er nou in de moskee nu echt iets waar ik iets aan heb,
ja,
op mijn werk, met de manier waarop ik om moet gaan met niet-moslims? Weet je wel, dat zijn echt hele concrete voorbeelden van behoeften. Daar wil ik een antwoord op, zodat ik weet valt dit binnen mijn religieuze identiteit? Mag ik dat accepteren, ja of nee? Ik had de laatste, ik geef je een voorbeeld van een iemand dat is jouw regiogenoot.
Kijk, ik mag hem nu al.
Ja. Nou, ik weet niet of je het verhaal hoort.
Oké, okay,
nee, hoor. Nee, die stelde mij de vraag. Hij was getrouwd.
Ja.
Bij de Nederlandse, bij de gemeente, maar niet voor de islam. En dat hij wist niet dat dat ook moest. Zijn vader is een Marokkaan, een Marokkaanse man van de eerste generatie. Zijn moeder is ook een Marokkaanse van de eerste generatie.
Ja.
Hij gaat elke vrijdag, bijna elke vrijdag moet ik zeggen, naar de moskee.
Ja.
En hij wist dat niet. Dus met andere woorden, en dat was in een periode waarin hij dus natuurlijk al het huwelijk aan het consumeren was met dubbel M.
Hij miste gewoon een praktische handvat eigenlijk.
Ja, en toen we het daarover hadden, en toen zei hij ook, ja, maar wie moet mij dat vertellen? Waarom praten imams hier in de moskee nooit over? Over die praktische dingen waar je echt op alle fasen en facetten, in alle fasen en facetten, op alle niveaus van je leven iets aan hebt.
Ja.
Wat iets betekent voor je. Weten hoe moet ik hiermee omgaan. Zodat ik me religieus lekker kan voelen.
Ja.
Maar ook sociaal-maatschappelijk thuis kan voelen.
Ja. Ik vind het ook mooi dat je het woordje praktisch gebruikt. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar heel veel godbas in de moskee op vrijdag. Dat zijn dan abstracte ideeën vanuit de islam, bijvoorbeeld goed zijn voor je ouders. Zonder dat daar ook echt praktische tips en adviezen aan bij komen kijken. Van stel, mijn ouders zijn het goed met mij. Hoe moet ik dat dan toepassen, dat goed zijn met ouders? Dus dat er gaat heel weinig over echt situaties aanpakken en daar praktisch op ingaan. Het zijn meestal hele abstracte richtlijnen die worden meegegeven. Maar ik kan me ook voorstellen, als jij dan gewoon leeft en je bent student of je werkt al, dat je gewoon zelf ook heel weinig tijd hebt omdat om te zetten in praktische tips en adviezen en handvaten inderdaad.
Ja, maar dat heeft ook weer te maken met gebrek aan inzicht en kennis hoor ook. Want men heeft wel die associatie van om imam te kunnen zijn, dan moet je al over een hele berg aan kennis over de islam bezitten. Enigszins is dat in het ideale geval ook wel waar, maar het tegendeel wordt al te vaak bewezen. Nou moet ik erbij zeggen, wat ook belangrijk is, denk ik, is wanneer we echt goed kennis nemen van de bronnen en dan kijken naar het voorbeeld van de profeet, dan zien we dat in heel veel voorbeelden, wanneer het gaat om de akhlaq en omgang met anderen, de mu'amalat, dat de ahadith taqririya zijn. De taqririya betekent waarin hij dus iets stilzwijgend goedkeuren. En ahadith fi'liya. Dus niet zozeer alleen maar qawliya in de zin van je hebt de ahadith van de profeet alayhissalam, waarin hij zegt dat je iets moet doen of iets moet laten. Dat zijn de ahadith qawliya. En dan heb je de ahadith fi'liya, dat is waarin hij zegt dat je iets moet doen of waarin hij zelf iets gedaan heeft als voorbeeld hoe je dat moet doen. Nou, wanneer het gaat om omgang met anderen, is dat voornamelijk zijn dat de ahadith die binnen de ahadith fi'aliyya en de ahadith taqririyya zijn. Taqririyya, de ahadith waarin de profeet stilzwijgend goedkeuren verleent. Hij ziet een bepaalde daad gebeuren. Hij ziet bepaalde moslims op een bepaalde manier met elkaar omgaan. Hij corrigeert dat niet. Daarmee is de bevestiging gegeven op dat is een juiste manier om met elkaar om te gaan.
Ja.
Begrijp wat ik bedoel?
Ja.
Dus praktisch. Minder over dat hij dat zelf zegt. Zoals bijvoorbeeld de profeet, alayhissalam, die zegt, إِذَا أَحَبَّ الْعَبْدُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبَّ. Als een iemand zijn broeder in het geloof, als hij daarvan houdt, dan vertelt hij hem dat hij van hem houdt. Alleen die gedachte al, weet je, dat vertellen van ik hou van je is zo gigantisch belangrijk. En als je het daar dan over hebt met ouders, dan zeggen ze, ja, maar dat is toch niet gek dat je tegen iemand zegt van ik hou van je binnen de islam. Ja, maar als je dan vraagt,
hoe vaak
zeg je dat tegen je eigen kinderen? Ja, dan wordt het dan weer, begrijp je?
Ja.
Dus allereerst, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ik, de beste onder jullie voor zijn gezin. De beste onder jullie is degene die het beste is voor zijn gezin. En ik ben waarlijk de beste voor mijn gezin. Dat is het woord wat van de profeet daar is. En dat praktische waar jij het over had, dat moet allereerst binnen het gezin gestalte krijgen. Want dat is het uitgangspunt en de hoeksteen van de maatschappij. Als daar een geller in zit, als het daar niet goed zit, dan sijpelt dat door naar de hele maatschappij. Dus ik zeg, een beter milieu begint bij jezelf. Als je praktisch positief, sociaal positief wortel wil schieten in deze maatschappij, moet je thuis beginnen met je eigen gezin. Dat is het allerbelangrijkste. Vervul daar je taken op een manier waarin je wordt onderwezen door de islam. Ga vragen stellen, ga zoeken. Weet je wel, als je dat op de juiste manier doet, geloof me, dan heeft dat een hele positieve uitwerking op je kinderen. Later ook vanuit een sociale invalshoek en het innemen van positief sociale positie in Nederland.
Ja, en vergroot dus eigenlijk ook de weerbaarheid.
En daarmee vergroot, ja.
Ja, en je had het eigenlijk zojuist over dat het gemis van het kunnen inkaderen van je religieuze identiteit, dat ervoor zorgt dat een groot pijnpunt is bij jongeren. En dat een grotere pijnpunt is dan de gevoelens van uitsluiting en de gevoelens van discriminatie. Nou, we kennen die gevoelens. Jongeren met een migrantenachtergrond die hier naartoe komen, die zich hier niet thuis voelen. Niet compleet thuis voelen. En in hun eigen thuisland voelen ze zich ook niet compleet thuis. Dat verhaal kennen we. In mijn thuisland of het land van mijn ouders, daar word ik gezien als een buitenlander en hier eigenlijk ook. Wat is jouw grootste advies voor jongeren om daarmee om te gaan met die battle tussen die identiteit, die identiteitskwestie eigenlijk?
Ja, ik zeg dan altijd van, ik heb hier ook een keer een presentatie van God over gegeven. Dat noemde ik dan El Gharibu Bein El Hudhufayn. Dus de onbekende of de vreemde tussen de twee flanken. Het inkaderen, dat vind ik nog wel even belangrijk om daar nog, wat jij zei, het is heel erg belangrijk dat het ook goed begrepen wordt.
Ja.
Het inkaderen van je identiteit, ja. Dat nog belangrijker is dan gevoelens van discriminatie en uitsluiting. Dat inkaderen van je identiteit, dat het niet weten in te kaderen van je identiteit, is onduidelijkheid hebben over wie ben ik nou? Wie ben ik? Wat ben ik?
Ja.
Ja, dat is dus, als we het hebben over wat ook wel eens identiteitscrisis wordt genoemd. Ik heb zo een hekel aan die term, maar goed.
Ja, kunt u daar wat meer over vertellen? Die hekel aan die term?
Ja, omdat ik het, wat ik al wilde zeggen, omdat we hebben het over het inkaderen van je religieuze identiteit. Dus je religieuze identiteit op een bepaalde plaats toebedelen in jouw leven volgens welke jij weerbaar kunt worden in alle fasen en facetten van je leven, op alle niveaus van je leven. Dan is een externe identiteit of een additionele identiteit helemaal niet meer belangrijk.
Zoals een nationale identiteit bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. Tuurlijk, het is goed om ergens bij te horen. Maar als het een feit is dat een moslimjongere van 25 of 21... Ja, 25 is misschien voor jullie alweer oud, maar ik weet het niet. Maar
nog een randje,
randje. Ja. Nou, laten we zeggen een student van 20 die zich hier niet helemaal thuis voelt in de zin van dit is echt mijn land, ik ben trots.
Ja.
En in, laten we zeggen, in Marokko evenmin. Hij wordt daar als vakantieganger beschouwd en hier als gast.
Ja.
Of als periferie, iemand die in de periferie van de maatschappij zich bevindt.
Het is een bekend
verhaal.
Dat
kan niet goed zijn. Ja. Dat kan niet goed zijn voor de psychische en sociale ontwikkeling van zo'n jongen. Of zo'n jongere.
Ja.
Op een of andere manier, hij of zij moet daar op een of andere manier mee omzien te gaan, want het is een gegeven werkelijkheid. Hij voelt, hij of zij voelt en ervaart dat.
Het is de realiteit.
Het is de realiteit. Ja. Dan zeg ik, probeer van je religieuze identiteit, probeer je religiositeit, religieuze identiteit op zo'n danige manier in jouw leven in te kaderen, dat je daarmee weerbaar wordt tegen die discriminatie, tegen die uitsluiting die je voelt, maar ook tegen die gevoelens die je in Marokko hebt wanneer je op vakantie bent.
Dus wat je eigenlijk zegt is dat als jij jouw religieuze, het religieuze binnen jouw identiteit maar sterk genoeg maakt en daar maar genoeg mee doet, dat de gevoelens van uitsluiting vermindert, omdat je minder behoefte hebt aan die nationale identiteit, omdat eigenlijk die religieuze identiteit voldoende voor jou is. Begrijp ik dat goed?
Ja, als tweede punt. Als eerste nog, wat daaraan nog vooraf gaat, is je wordt vanzelf al weerbaarder en daarmee sterker. Het doet je ook minder. Weet je wel? Een voorbeeld. Ik was laatst met iemand bij de HEMA.
Ja.
En dat was in een stad waar heel weinig buitenlanders. Ik mag het buitenlanders noemen. Ik ben zelf een buitenlander, dus ik mag dat zeggen.
Cool.
ik vind het trouwens ook helemaal geen negatief woord.
Ja.
Dus.
Dan is het al helemaal goed.
Ja,
je bent het en het is geen negatief woord. Ja, dan zit je gewoon goed.
Jullie hebben het fruit inmiddels al weg dan.
Ja, ja.
En de eieren ook.
Ja.
Nee, maar ik wilde zeggen, we waren daar echt een hele... Het is echt een blanke stad, om het zo maar te noemen.
Ja.
Als je blanke school nog zegt, mag je ook blanke stad zeggen, toch?
Ja, toch.
En we werden best wel aangekeken door mensen daar.
Ja.
En die meneer waar ik mee was, weet je wel, ja, die begon gewoon gebaren te maken tegen die mensen die naar ons keken.
Ja.
Van,
wat moet je nou?
Van wat moet je nou?
Ja. Ja.
Weet je wel, en het deed hem echt iets.
Hm.
Maar hij boeide dat echt voor geen
meter.
Meter.
Ja.
Ik wilde zeggen, millimeter, maar meter. Ja, het boeide mij echt helemaal niet.
Ja.
En dat, ik denk dus, dat is wat ik wilde zeggen. Van het gaat erom de manier waarop jij omgaat met die pijnpunten die jullie zo mooi hebben genoemd. En dat de religie jou daarin kan helpen.
Dus
om
als ik
rustiger te worden, om sterker te worden, om te relativeren, weet je wel. En dingen soms ook met een korreltje zout te nemen.
Ja.
Maar dat vergt wel, denk ik persoonlijk... voor zo'n jongere vergt dat wel dat hij of zij daar begeleiding in krijgt en ook gewoon de kennis meekrijgt die daarvoor nodig is.
Ja, zeker.
En dan wil ik wel weer terug refereren naar hoe wij momenteel als islamitische gemeenschap in Nederland in elkaar zitten en ook een beetje kijkend naar de moskeeën. Van dat er toch ook nog wel een beetje een gat tussen zit.
Ja.
En dat ik me dan kan voorstellen dat we wel heel makkelijk tegen jongeren kunnen zeggen van hou je aan je islamitische identiteit, want daar heb je genoeg aan. Maar dat het in de praktijk niet altijd zo makkelijk is. En dan vallen ze toch weer of gaan ze toch weer andere richtingen op. Dus hoe ga jij daarmee om in de praktijk momenteel?
Ja, dat is heel moeilijk. Je hebt gelijk. Je kunt wel zeggen van, hou je lekker vast aan je identiteit. Alles komt goed. Het is allemaal het wordt allemaal roze geur en maneschijn. Zo werkt dat niet. Je hebt helemaal gelijk. En dat is precies eigenlijk wat ik probeer mee te geven. Is wij moeten werken aan de middelen om die positieve burgerschap en het innemen van positieve positie in Nederland te versterken. We moeten aan de middelen werken. Niet het door de strot drukken. Want ze moeten weten op welke manier. En daarom zeg ik, wij moeten ons beter organiseren. We moeten meer
kennis met elkaar delen. We moeten meer een hand zijn, één gemeenschap. En dat heb je dus niet. De zogenaamde woordvoerders van moslims, wie kent ze? Welke moslim kent ze? Als ik moslims spreek, zeggen ze, ja, dan komen ze op televisie. Ja, dat is een woordvoerder van de Nederlandse moslims. Ik voel me daar helemaal. Ik voel me niet als iemand, als een achterban van zo'n organisatie. Dat hoor ik ontzettend vaak. Dus er moet meer aansluiting zijn tussen de achterban en de organisaties en of instellingen die zij menen te vertegenwoordigen. Dat is enerzijds. Tussen die verschillende organisaties moet daar ook nog eens een keer een goede communicatie zijn. En daarnaast ook natuurlijk dat de moskeeën ook hun rol dienen te vervullen.
Ja.
Als we dan op dat niveau echt een eenheid hebben, ja, dan heeft dat ook weer op de opvoeding van onze kinderen een positieve uitwerking. En ik denk dat als dat dan ook weer goed is, ja, dan kan er meer weinig fout gaan. Ja. Want dan is er bewustzijn, maar dan is er ook eens een keer kennis. Maar dan is er ook nog eens een keer het delen van zorgen met elkaar. En het bieden van een schouder aan elkaar bij problemen. Bijvoorbeeld de islamitische slacht, verdoving. Dat heeft echt voor tweespalt gezorgd onder de moslims hier in Nederland. Je hebt sommige steden, die hebben gewoon, en dorpen, die hebben besloten om niet, geen ledel, geen offerfeest te vieren met een schaap, omdat er te veel onduidelijkheden zijn. Dat komt, wie vertegenwoordigt de moslims? Wie is er controle door een moslimorganisatie of moskeeën of wat dan ook? Op dat niveau denk ik dus is er nog heel veel werk te verrichten.
Ja, dus er is inderdaad ook werk te verrichten binnen de eigen gemeenschap. Waar ik nog even op wil inhaken is het onderwerp waar we het zojuist over hadden. Dat die vorm van identiteit en dat die religieuze identiteit ervoor kan zorgen dat je weerbaarder wordt. En weerbaarder wordt ook tegen gevoelens van uitsluiting en gevoelens van discriminatie. Onlangs is er een rapport naar buiten gekomen van het Sociaal Cultureel Planbureau. De religieuze beleving van moslims in Nederland. En wat ze daarin eigenlijk concluderen is dat de religieuze identiteit, die was belangrijk voor moslims in 2006 bij hun laatste onderzoek, en die is nog steeds belangrijk voor moslims. Eigenlijk onder de grootste moslimgemeenschap hier in Nederland, dus de Turken en de Turkse gemeenschap en de Marokkaanse gemeenschap, zie je dat de mate van religiositeit toeneemt. Marokkaanse moslima's die dragen steeds vaker een hoofddoek. Dat is nu 78% ten opzichte van 10 jaar geleden 64%. Dus die religieuze identiteit die speelt nog een hele belangrijke rol ook bij de moslimgemeenschap hier in Nederland. Wat een interessant gegeven is dat een beetje een persoonlijk verhaaltje, maar ik werd op een gegeven moment benaderd door een verslaggever van een grote nieuwsmaatschappij. En die vroeg mij toen letterlijk, we zijn op zoek naar een islamitische student die zich herkent in het rapport en voelt dat door haat vanuit de samenleving jegens moslims een sterkere band met de islam noodzakelijk is. Dus hij was eigenlijk op zoek naar een moslim die voelt dat door de haat vanuit de samenleving die sterkere band te verantwoorden is. En daar zit een hele negatieve of een hele kwalijke assumptie kan daarin sluipen. Dat is namelijk de assumptie dat zodra je, want als jij in dat narratief meegaat, dan zeg je dus eigenlijk dat zodra iemand zich minder thuis voelt in de maatschappij,
dan grijpt hij terug op
de islam inderdaad. Ja. En daarmee voed je eigenlijk het idee dat toenemen van religiositeit zorgt voor minder participatie aan de samenleving.
Ja, en andersom.
Want hoe minder onderdeel je voelt, hoe sterker die religiositeit toeneemt. Dus ik wil heel graag ook met jou ingaan op dat narratief, wat heel veel voorkomend is ook in het huidige medialandschap. Wat zegt de islam over het participeren aan de samenleving en onze rol daarin? Wat is de rol die wij als moslims moeten innemen? Want toen je zojuist had over dat de religieuze identiteit voldoende kan zijn, kan er bij genoeg mensen in hun hoofd schieten, ja, maar dan gaan ze zich weer afsluiten natuurlijk van de rest. Wat is jouw antwoord daarop en wat is het islamitische perspectief daarop op de participatie aan de samenleving? En hoe kan het toenemen van jouw religiositeit ervoor zorgen dat je juist meer participeert aan de samenleving?
Ik heb het gevoel dat je twee dingen hebt gezegd, okay, die wel aan elkaar verwant zijn. Ook wel heel belangrijk punt. Het eerste waar ik dan aan denk is een hadith van de profeet, waarin die zegt: El-kallu fi sabili, men kalla fi sabili lahi, bata maghfuran lah. En in een andere hadith zegt de profeet: men kalla fi halal. Oh, dat zei ik al volgens mij. Fi halali bata maghfuran lah. Sorry, excuus. Dat is een andere waarin die zegt van fi sabili lahi. Dat betekent dus degene die hard werkt toegestane vorm van inkomen te komen. Terwijl die slaapt, wordt hem zijn zonden vergeven. Dat zegt al iets over hoe je wordt aangespoord om bezig te zijn.
Ja.
Niet passief te zijn. En we hebben de hadith ook genoemd over vrije tijd, hoe je daarmee om moet gaan.
Ja.
Dat betekent ook het nemen van verantwoordelijkheid in de maatschappij waar je leeft. Het gevoelige hierin is, en je ziet daar ook steeds meer mensen iets over schrijven of iets over zeggen, dat is al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara. Ik weet niet of die termen bekend zijn onder de mensen, maar het sferen van loyaliteit en het bevestigen van afstand ten opzichte van de regerende macht. Nou, hier, kijk, we leven in een seculiere maatschappij, waarbij de islam of het geloof zoveel mogelijk naar het privé domein gedrukt wordt. Maar betekent dat per definitie ook dat je geen verbondenheid aan dat land moet voelen, dat je niet loyaal moet zijn aan dat land? Als het Nederland is geen islamitisch land. Er wonen 1 miljoen moslims, maar het is geen islamitisch land. Ook al zouden we met 14 miljoen moslims hier leven, maar de constitutie is een seculiere, dan kun je niet spreken van een islamitisch land, maar van een moslimland.
Ja.
Maar goed, in Nederland leven we in een seculiere maatschappij, waarin waarin kerk en staat van elkaar gescheiden zijn en waarin religieuze instellingen ook financieel niet gefinancierd of die niet gefinancierd worden. Betekent dat omdat je in een niet-islamitisch land leeft, dat je niet trouw mag zijn aan de constitutie? Dat je geen directe sociale banden mag hebben met niet-moslims? Nee, dat betekent het helemaal niet. Want als we gaan kijken naar de Aqd Hudaybiyya, dat is een pakt die de profeet alaihissalam heeft geschreven. Tenminste, Ali ibn Abi Talib was de schrijver, maar onder supervisie van de profeet alaihissalam, waarin er afspraken werden gemaakt met de Joden en de christenen en de polytheïsten, de mushrikien. Ja? Waar het daarom gaat, is het allerbelangrijkste, is effectiviteit, sociale effectiviteit. We moeten door één deur gaan. We hoeven elkaar niet te omhelzen, want autochtone Nederlanders doen dat ook niet in de trein. Onbekende autochtone Nederlanders, die praten ook niet met elkaar in de trein. Weet je wel, dus ik zeg altijd van dat praten over koetjes en kalfjes. Loyaliteit, ja, aan de Nederlandse maatschappij. Als je daaronder verstaat, ik doe gewoon wat er van mij verwacht wordt. Ik moet zoveel mogelijk mijn steentje bijdragen. En ik moet de regels niet overtreden die hier gelden. Zolang dat niet in strijd is met de islam natuurlijk. Als je dat verstaat, dan is dat eigenlijk al een boodschap van de islam. Want de islam geeft ons mee, gedraag je.
Ja. Dus dan ben je al bezig met een religieuze verplichting.
Dan ben je bezig met een religieuze verplichting. Als dat jouw niyya is, van innamal a'malu binniyat. Als eerste moet je wel de intentie hebben van ik wil goed meedoen in deze maatschappij omwille van het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ben je dus al religieus, dan ben je dus een religieuze verplichting in zichzelf aan zich aan het vervullen, zolang die natuurlijk niet in strijd is met de islam.
Wat zijn voorbeelden waar die in strijd kunnen zijn met elkaar?
Nou, één hele moeilijke kwestie die ik vind, dat vind ik het schudden van handen tussen het mannelijke en tussen man en vrouw. Mm-hmm. Aan de ene kant zie je dat bij alle instanties hier in Nederland, mijn vrouw is Pools, in Polen wordt dat bijna niet gedaan. Ja. Als je naar de huisarts gaat, die gaat jou geen hand geven. Ja. Die verwijst je naar dit stoel en dan ga je zitten.
Ja.
Hier in Nederland.
Het is een cultuur die heel erg heerst.
Het is een cultuur waarin je wordt opgegroeid. Hoe ga je dat dan doen? Je hebt een sollicitatiegesprek. Je zegt nee, ik mag je geen hand schudden. Je gaat naar een huisarts die je nodig hebt overigens. Ja. Nee, ik mag geen hand schudden. Je gaat naar de sociale dienst. Een aanvraag in. Nee, ik mag je geen hand schudden. Weet je, het praktisch is dat ontzettend moeilijk. Hoe ga je dat dan doen? Als er aan de andere tegelijkertijd een hadith is waarin de profeet alayhi zegt duidelijk, ja, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid ahabbu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Het liever dat er een naald door je voorhoofd gedrukt wordt dan dat je een vrouw waar je mee mag trouwen, dus die geen bloedverwante van je is, een hand schudt. Die twee zijn gewoon in directe strijd met elkaar.
Ja.
Dus de vraag, zijn er in Nederland zaken die strijdig zijn aan de islam? Die zijn er zeker. We moeten hier geen koetjes en kalfjes gesprekken houden. Daar hou ik niet van. Ik bedoel niet in Nederland.
Ja, duidelijkheid is wel heel belangrijk.
Zijn,
ja.
Eerlijk zijn met elkaar. De slacht, islamitische slacht. Als je gaat kijken naar de kippen. Moslims eten kippen waar je u tegen zegt. Ja? Weten zij op welke manier ze geslacht worden? Nou, ze worden eerst in een elektrisch bad gegooid. Echt niet omdat ze zo graag schoon willen maken. Ja. Maar... omdat, begrijp je? Dus het probleem is, we moeten een direct gesprek met elkaar zien te voeren die open is en weet je wel, en recht.
Recht voor zijn raad, zodat het ook duidelijk is waar. Ja.
En als je er zijn heel veel, wat om antwoord te geven, concreter antwoord, er zijn genoeg punten waarmee wij hier in Nederland te kampen hebben, ja, die in strijd zijn met de islam. Daar kan je niet omheen. Hypotheek is daar een van. De regels voor sociale huur is... Weet je, er zijn heel veel punten. Ik kan een lijst noemen van misschien wel 100 punten.
En als de moslims die de verantwoordelijkheid nemen om daar openlijk en met duidelijkheid over te praten, kunnen we ook niet verwachten inderdaad dat het vanuit de overheid gaat komen.
Dat
dus
is precies,
het is inderdaad onze verantwoordelijkheid om daar gewoon heel open en duidelijk over te zijn.
Je slaat de spijker op zijn kop. Dat is mijn eerste boodschap. Is niet zozeer richting de overheid. Maar allereerst richting de moslimgemeenschap. Wees nou een eenheid. Ga met elkaar in gesprek, in conclaaf. Probeer jullie gedachten op een hoger plan te krijgen en bewustzijn te creëren onder de toekomstige generatie. En dan kunnen we met een wat aperter, duidelijker boodschap komen.
En leer om te praten en te beargumenteren en in debat en discussie te gaan. Want dat missen. Dat zie je ook dat het heel erg mist.
Ja. Edeblehewara. Ja. Dat is ook iets wat. Ja.
Maar tegelijkertijd zorgen die conflicten die er zijn er niet voor dat jij dus je onttrekt van de samenleving of niet participeert aan de samenleving.
Exact.
Dus wat je eigenlijk zegt is, die conflicten zijn er, mm-hmm. maar die zijn niet fundamenteel. Het is niet dat we daardoor niet door één deur kunnen.
Nee,
alleen ze zijn er en daar moeten we over in gesprek gaan. Mm-hmm. Maar jij bent een goed voorbeeld daarvan. Je bent je dus bewust van die islamitische principes en tegelijkertijd participeer je aan de samenleving. Wat is jouw drijfveer daarachter?
De grootste drijfveer is eigenlijk een ayah uit de Koran, waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wij hebben jou, profeet, alayhi salam. Wij is de pluralis majestatis. Ja. Allah is aan het woord. Wij hebben jou alleen als barmhartigheid naar de werelden verzonden. Naar al het bestaan. Wat heeft de profeet alayhissalam ontvangen aan openbaring door de Koran?
Ja.
Aan de gehele mensheid. Wie draagt die Koran door? Dat is de moslimgemeenschap. Dus de moslimgemeenschap dient ook overal op de wereld aanwezig te zijn. Om de Koran ook overal op de wereld te verkondigen.
Ja.
De inhoud te verkondigen. Op grond van de manier waarop we met elkaar omgaan. De manier waarop we sociale positie innemen. De manier waarop we onze verantwoordelijkheid innemen. De manier waarop wij de Koran leven en beleven. Dat dat zienbaar is. Aisha radiallahu anha werd gevraagd door Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Hoe was de profeet alayhi salam? Toen vroeg ze aan hem, lees jij de Koran niet? Toen zei hij, ja, tuurlijk lees ik de Koran. Toen zei ze van, kana khuluquhu al-Qur'an. Kana khuluquhu al-Qur'an. Zijn karaktereigenschap was de Koran, de profeet alayhi salam. Als wij dat ook zouden doen, hè, als wij op een juiste manier onze islam zouden bezigen, dan denk ik dat onze positie zeker vooruit zou gaan. En dat we ook meer kunnen betekenen voor de Nederlandse maatschappij.
Ja. En hoe ziet dat er praktisch uit? Want het kan natuurlijk ook heel goed zijn, en dat is sowieso zo, dat er ook niet-moslims zijn die naar deze podcast kijken. En als zij dan horen, ja, je moet de Koran uitdragen. Wat moeten ze zich daarbij voorstellen? En wat stel jij je daarbij voor? Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Wat zijn de vruchten die dat afwerpt in andere woorden?
Nou, als eerste dat je dus echt actief moet zijn. Niet je handje ophouden. Uitkeringen moet geschrapt worden. Moet niet eens plaats hebben in onze woordenboek eigenlijk, uitkering. Behalve natuurlijk als je ziek bent of daar een reden voor hebt, bijvoorbeeld. Hè, dat ik heb het. Daarnaast ook iets doen voor je buurt. Iets doen voor je buurt tijdens de Ramadan bijvoorbeeld. Doe een iftar, weet je wel. Af en toe schrijf een keer een tekstje. Een inleidende tekst over het geloof. En deel dat met je collega's, bijvoorbeeld. Het komen met ideeën naar je werkgever. Talentvol zijn, creatief zijn. Dat zijn allemaal zaken die worden gestimuleerd door de islam. En die voor jou ook dus van baat kunnen zijn, maar tegelijkertijd ook van baat voor Nederland in het algemeen.
Ja.
Dus die zaken hoeven we echt niet met elkaar te bijten.
Ja, duidelijk. Ik denk dat we heel veel punten hebben besproken die we van tevoren wilden bespreken. We sluiten nog altijd af met een laatste vraag. En die vraag is als jij, Rafiq, als student tegenover je zou hebben. Dus laten we de student die net begint aan de Master Islamitische Theologie voor ons nemen. Welk advies zou je aan hem geven?
Dus tegen Rafiq, voordat hij aan zijn studie...
Ja, dus jij als student met voortschrijdend inzicht die je nu hebt. Welk advies zou je aan hem geven?
Ga geneeskunde studeren.
En daarmee sluiten we het af, mensen. Dat was het.
Nou, er zit wel een kern van waarheid in, maar niet de kern van waarheid. Wat ik eigenlijk al eerder zei van Rafiq, weet waar je aan begint. Je gaat een drukke tijd meemaken. Ga met je tijd om zoals de profeet alayhissalam jou dat heeft meegegeven. Koester je tijd wanneer je vrije tijd hebt.
Ja.
En maak gebruik van je tijd wanneer je die niet hebt. Met andere woorden, wanneer je dus druk bezig bent, doe dat dan op de juiste. Doe dat dan goed. Datgene wat je doet, doe het goed. En wanneer je vrije tijd hebt, probeer ook aan je sociale contacten te denken.
Ja, goed advies.
Mooi.
Heb je nog laatste afsluitende woorden voor de studenten die nu aan het kijken of aan het luisteren zijn?
Ik zou misschien nog wel willen zeggen van als je denkt aan je intentie. Met welke intentie doe je iets? Ik weet niet, dit is eigenlijk meer voor de gelovigen, moet ik zeggen. Dus ik wil daar echt niet de niet-moslims mee tekort doen. Mm-hmm. Want misschien voor hun is dat ook wel leuk om te weten.
Ja.
Van op welke manier krijgen moslims nou, moslimjongeren nou adviezen. En ik zeg dan altijd van, doe de dingen die je doet niet vanuit een vanzelfsprekendheid, maar vanuit een bewustzijn en intentie. Echt met alles wat je doet.
En hoe ziet dat er praktisch uit? Dat klinkt nog een beetje abstract natuurlijk. Oké, ik ga het doen, maar hoe deed je dat voor jezelf? Of hoe doe je dat voor jezelf?
Even bij stilstaan. Dus bijvoorbeeld als je iets heel kleins, als er wat vuil op de grond ligt, bijvoorbeeld in de kantine hier beneden, er ligt wat vuil op de grond, dat je dat even opraapt met het idee van, ik doe het om dichter bij Allah. Ik krijg een beloning van Allah. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook. Daarmee ben je ook van nut. Je bent ook even van nut. Ook voor de maatschappij op dat moment. Misschien lijkt het op iets kleins. Maar het is het zeker niet.
En je hoeft geen schoonmaker te zijn om iets om te helpen om iets schoon te maken uiteindelijk.
Ja.
Om je omgeving schoon te houden.
Ja.
Is dit een frustratie die naar boven komt?
Ja, nou.
Maar dan bijvoorbeeld ook studenten die willen helpen met iets. Een gesprek met iemand die het even moeilijk heeft, bijvoorbeeld, weet je wel. Met welke intentie doe ik dat? En tegelijkertijd ook nadenken over itqan. Want mij werd de vraag gesteld in een moskee, in een bepaalde stad, die ontzettend veel problemen hadden onder het bestuur, van op welke manier kunnen wij deze problemen die wij hebben oplossen?
Ja.
Toen zei ik ten eerste, de intentie moet de juiste zijn. Ten tweede...
Kan je die nog even vertalen?
Dat is een hadith van de profeet. Elke daad dient zich te voltrekken overeenkomstig de intentie. En voor elke persoon is datgene waarop zijn intentie gebaseerd is. Ten tweede is itqanul amal. Itqanul amal, dat is het verfijnen en of volmaken van je werk. Met werk bedoel ik niet fulltime werk of zo, maar wat je aan het doen bent. De daad die je aan het verrichten bent.
Ja.
En dan ten derde is tandimun al-amal. Tandimun al-amal, dus het organiseren van je werk met anderen. En als je op die drie niveaus, als je die drie zaken in jouw tijd harmonieus met elkaar kunt verenigen als student, dan denk ik dat je al heel ver komt wanneer het gaat om een tijdig succesvol worden.
Ja. Bewustzijn van je intentie en die verfrissen. Excellentie in je werk en organiseren in je werk.
Ja.
Dat zijn de drie afsluitende tips.
Dat zijn mijn drie afsluitende tips, ja.
Top. Dan wil ik hem bij deze afsluiten. Aan de kijkers en de luisteraars, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer, inshallah. Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum.